Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat beginnen we in Twente, want de Twentse kabelholding, oftewel TKH, heeft vandaag mooie cijfers gepresenteerd. Het Twentse technologiebedrijf uit Haaksbergen heeft het bedrijfsresultaat met 22,3% zien toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Contact erover met de bestuursvoorzitter Alexander van der Lof van TKH. Welkom, goedemiddag.
Goedemiddag.
En gefeliciteerd met de cijfers. Je was hier, laten we zeggen, anderhalve maand geleden. Toen hebben we er al een klein beetje op vooruit gekeken. En ook nog gesproken over de impact die corona had op jullie cijfers, op jullie resultaten. Die cijfers zien er nu heel goed uit. Heeft dat ook te maken met het feit dat de grootste coronapaniek achter de rug is?
Ja, absoluut. De vergelijkingsbasis is natuurlijk wat makkelijk ook, omdat het tweede kwartaal vorig jaar toch een moeizaam kwartaal was. Maar ja, we zijn back on track met een fantastische order intake ook, die 40% hoger was dan het eerste halfjaar vorig jaar.
Wat kun je zeggen over de toekomst? Want dan gaat het inderdaad over hoe goed gevuld het orderboek is. Dat is dus rammend vol.
Daar kan altijd nog ietsje bij.
Oh,
want wij investeren ook in de toekomst en zorgen dat we ook snel kunnen reageren op extra vraag. Dus in die zin zit er nog wel wat in het vat, ook richting 2022 en 2023. We hebben een forecast gegeven voor ook het hele jaar met een bandbreedte. En dat ziet er goed uit. Dat betekent dat we in het tweede halfjaar een nog betere performance zien. Verdere stijging van het resultaat in het tweede halfjaar ten opzichte van het eerste halfjaar.
Ja, en waar zit hem dat dan in? Waar zie je dat de markt echt al fors herstelt en sterker nog echt vooruitgang laat zien? En waar blijft het nog een beetje achter?
We zien eigenlijk bijna in alle segmenten dat het fors is aangetrokken. De vraag fors is aangetrokken. Er zijn nog twee segmenten waar het wat minder is. Dat is ons de parkeermarkt, waar wij vision systemen voor leveren. En dat geldt ook voor vliegvelden, waar wij mooie technologie hebben voor intelligent aansturen van lampen. In die twee segmenten zie je dat cash nog steeds king is en dat de bezettingsgraad zo laag is dat daar nog niet echt aan investering gedacht wordt voor dit jaar. Maar dat ziet er wel zeer hoopgevend uit voor 2022, gezien ook het feit hoeveel offertes wij maken en projecten er inmiddels geïdentificeerd zijn voor 2022.
Je hebt geluk, want je valt eigenlijk midden in het beleggerspanel, of pech, hangt me net een beetje van de vraag af. Maar Wim Zwanenburg is hier, een van de vaste leden van het panel, met een vraag.
Ja, goedemiddag. Ik zou toch nog graag willen weten in welke mate jullie bij TKH worden gehinderd, zeg maar, door gebrek aan onderdelen en vooral ook de automotive industrie, waar jullie ook toeleverancier aan zijn.
Ja, nee, dat is een hele goede vraag. In het eerste halfjaar is dat echt vrij beperkt geweest. En in het tweede halfjaar verwachten we daar wat meer hinder van te hebben. En dat zal een effect hebben ongeveer van 20 tot 30 miljoen op onze omzet. Dat kan nog meevallen. We hebben ook in het eerste halfjaar gezien dat we toch oplossingen konden vinden. We zijn nu nog wat voorzichtig geweest in onze forecast. Maar op een totaal, ongeveer een omzet in het tweede halfjaar van 700 miljoen is die impact ook in het tweede halfjaar dus toch nog wel beperkt.
En met kabels voor windparken enzovoort gaat het vrij goed. We gaan straks nog spreken over het thema verduurzaming en energietransitie enzovoort. Jullie profiteren daar ook van. Zou je zelf TKH ook echt als een duurzame belegging een groene leverancier willen kwalificeren?
Ja, absoluut. Wij hebben überhaupt een heel groot deel van onze omzet gerelateerd aan SDG's. En de duurzaamheidsagenda is ook bij ons heeft hele hoge prioriteit. We gaan ook verdere investeringen doen in die subsidieactiviteiten. Belangrijk ook om te zien dat alles steeds groter wordt. En wij moeten daar ook in mee, grotere dimensie kabels. En de vooruitzichten zijn daar echt heel erg positief. Er zal zelfs misschien een moment van schaarste komen op componenten. In de zin van kabels, dat er niet voldoende capaciteit is. Nou, daar profiteren wij natuurlijk van. Dat is een luxe probleem.
Heel kort om het groepsgesprek af te ronden. Want Timo van Veen, ons andere panelid, heeft zich inmiddels ook gemeld met, ik hoop, een scherpe vraag.
Nou, ik wilde even voortborduren op dat thema van de onderzeekabels voor de windparken. U heeft daar natuurlijk een paar jaar geleden een hele nieuwe fabriek voor geopend. En dat heeft wat tijd gekost, zeg maar, voordat die orders binnenkwamen. Hoe is de bezettingsgraad van die nieuwe fabriek nu? Hoe ziet u dat?
Ja, die is hoog. We hadden voor dit jaar een omzet van 40 miljoen gebudgeteerd. Die is ook binnengekomen. En ook voor volgend jaar hebben we alweer datzelfde niveau aan opdrachten binnen. En daar kan nog wat bovenop. En dan zitten we al op een behoorlijk forse bezettingsgraad van zeg maar 60-70%. Zijn voornemens om aanvullende investeringen te doen. We hadden oorspronkelijk bedacht een nieuwe fabriek aan de kust te bouwen. Maar dat zal veel later worden. Want die doorlooptijd is gewoon te lang. Dus we hebben inmiddels besloten om de focus te zetten op onze fabriek in Lochem en die uit te breiden.
Alexander van der Lof, bestuursvoorzitter van TKH. Dank voor dit gesprek.
Beleggerspanel.
Een van de grootste aandeelhouders van het failliete Duitse Wirecard begint misschien een revolutionaire rechtszaak voor een schadevergoeding. En het is moeilijk te controleren of een bedrijf in een opkomende markt wel zo groen is als zelf gezegd. En daarom komt een groep beleggers met nieuwe regels. Dat en meer bespreek ik met de leden van het beleggerspanel. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lembergen. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag nogmaals.
Met uiteraard allereerst jullie laatste transactie. Wim, wat kun je erover zeggen?
Ja, dat is in dit geval eigenlijk niet in de aandelensfeer, maar in vastrentend. Een van de verrassingen van de zomer is toch wel dat de Amerikaanse lange rente behoorlijk daalde. Die hebben we eerder dit jaar op 1,7% gezien. En die daalde naar, 1,15%. De verwachting is toch dat die rente nog op termijn zeker wat gaat stijgen vanwege normalisatie, vanwege staken van opkoopprogramma's, tapering van de Amerikaanse Fed en dat soort zaken. En omdat we natuurlijk ook, of je erin gelooft dat het structureel zal zijn of niet, we zien gewoon op dit moment wat hogere inflatiecijfers. Dus dan is het eigenlijk wel heel verwonderlijk dat die rente daalt. Nou, we hadden wat vastrentende belegging waar we zeg maar een iets langere gemiddelde looptijd in hadden en die hebben we verder verkort. Door die beleggingen te verkopen. En dat was een breed gespreide obligatie, wereldwijde index, met veel Amerikaanse treasuries er ook in. Die hebben we dus verkocht en dat hebben we wat korter, met kortere looptijden herbelegd.
Simon, jouw of jullie laatste transactie?
Ja, nou, onze laatste transactie is de aankoop van Dole. Dit groente- en fruitbedrijf is kort geleden gefuseerd met Total Produce en nu wereldwijd een van de grootste spelers geworden.
Staat dat wel eens op bananen? Probeer het voor de geest te halen.
Ja, absoluut. Ja. Bananen, ananassen, maar ook komkommers, tomaten, noem maar op. Allemaal heel gezonde dingen dus. Met een relatief lage economic footprint. Dus heel gezond voor consumenten en voor het milieu. Maar waar het om gaat is dat het bedrijf naar de beurs in Amerika is gegaan. Een week of twee geleden. Wat ongelukkige beursgang. Management had zich misschien te bescheiden opgesteld. En ze waren een week met nog 50 andere IPO's. En dan raak je een klein beetje ondergesneeuwd. Wat gebeurde er? De IPO-prijs werd in eerste instantie 20% omlaag gezet. En na de IPO is het aandeel nog een keer 10% gedaald. Nou, dat leek een heel mooi instapmoment te zijn. En dat hebben we dus ook gedaan. Inmiddels is het alweer een beetje hersteld.
Dus maar dan zie je dus dat de timing van een beursgang tamelijk belangrijk kan zijn. Als je in een hele drukke fase naar de beurs gaat en je bent niet het grootste bedrijf, je staat niet op iedere voorpagina, dan kom je misschien ten onrechte in de problemen.
Exact. Terwijl het dus wel een relatief goedkope bedrijf is qua waardering ten opzichte van al eerder beursgenoteerde concurrenten. Dus dat betekent dat er voor investeerders zeker een goede deal is. Maar ja, het was een ongelukkige timing qua beursgang.
Dan gaan we naar andere ongelukkige omstandigheden. In China, lockdowns, uitbraken van de Delta-variant, natuurrampen. Dat speelt zich allemaal af in China. En dat laat zijn sporen na in de economie. Blijkt ook uit de laatste cijfers die uit China naar voren komen. De laatste harde data. Wim, is dat reden tot zorg?
Het sentiment op China is op dit moment gewoon niet goed. Afgelopen maanden dat die Chinese autoriteiten al hebben ingegrepen in het doen en laten van de grote Chinese techreuzen. En bovendien, China mist op dit moment een beetje het economisch momentum wat bijvoorbeeld in Amerika en Europa wel degelijk wel aanwezig is. Omdat we daar natuurlijk kwartaal op kwartaal een jaar geleden vergeleken met de lockdownperiode. En China is daar veel eerder uitgekomen. En de grote vraag is natuurlijk of China de groei, het structureel hogere groeitempo gaat volhouden. En als daar maar de geringste twijfel over is, dan komt er weer wat verdere twijfel ook in de markt.
Maar zou die twijfel gerechtvaardigd zijn als ik jou die grote vraag mag stellen?
Ik denk het eerlijk gezegd niet. Want als je kijkt, de tegenvallen ten opzichte van de taxaties, die is gewoon aanwezig. Maar bijvoorbeeld de retail sales, die waren geschat op bijna 11%. Dat kwam uit op 8,5.
Nou, valt een beetje tegen.
Dat valt dan een beetje tegen.
In Chinese perspectief.
Maar dat zijn relatief natuurlijk toch hartstikke goede groeipercentages. Het industriële productie was bijna 8% getaxeerd. Kwam uit op 6,4. Nou ja, ik zou dat niet een hele dikke min noemen, zoals een van onze economische collega's, commentator die hier op de zender dat heeft genoemd.
Geen idee over wie het zou kunnen hebben. Ja. Nou ja, maar misschien heeft het ook te maken met hoe China bijvoorbeeld zo'n uitbraak te lijf gaat. Hè? 1 besmetting in een hele grote haven, 2 keer zo groot als Rotterdam. En een heel groot deel van die haven gaat direct op slot. En dat heeft niet alleen gevolgen, Simon, voor China, maar ook voor de landen daaromheen.
Ja, dat heeft direct gevolgen, want dat zorgt voor spanning in de containermarkt en voor congestie in de scheepvaart. En het vervoer is allemaal nog wel mogelijk, maar je moet een andere haven zoeken, je boot moet naar een andere haven varen. En dat duurt allemaal langer en het wordt duurder daardoor. Dus dat heeft absoluut gevolgen voor de prijzen van containervervoer. En,
die toch al waren opgelopen?
Die toch al waren opgelopen, inderdaad. Dus daar uiteindelijk hebben we daar allemaal, in meer of mindere mate wel last van.
Ja, het gebrek aan onderdelen. En de Duitse industrie, Duitsland, wat toch nog van de Europese landen in de eurozone echt wel de grootste maakindustrie heeft, industriële sector, is wel eens iets te veel licht op. Dat is echt beduidend minder van omvang dan de dienstensector. Maar in Duitsland toch wel van groot belang. En daarom heeft het uitstraling, daarom waren gisteren de Europese markt ook wat negatief gestemd.
Ja.
En eigenlijk vanwege de fallout van dat gebeurde in China.
Maar Simon, als ik jou dan dezelfde vraag mag stellen, maak jij hier enige zorgen over?
Niet voor de hele lange termijn. Want zo'n maatregel in China, hè, er mag nu bijvoorbeeld een stuk minder binnenlands gevlogen worden, omdat mensen niet over de provinciegrenzen mogen reizen. En die haven zit tijdelijk op slot. Maar we weten ook dat na een aantal weken weer teruggedraaid kan worden. En dan wordt dat soort problemen wel weer opgelost.
Ja, het is allemaal tijdelijk, maar het is en. Want Wim haalt ook terecht aan dat bijvoorbeeld die grote Chinese bedrijven nauwlettend in de gaten worden gehouden. Sterker nog, er wordt gewoon ingegrepen door bijvoorbeeld de Chinese overheid.
Nee, dat klopt helemaal. Als die uitbraak in China wat verder gaat en er nog 1 of 2 havens gesloten worden of andere maatregelen genomen worden die last hebben voor wereldwijde economische groei, dan zul je dat zeker terugzien in de beurs. En dan kunnen we zo, kunnen beurzen zo een paar procent dalen, absoluut.
Nou, je ziet dat de Chinese autoriteiten heel snel ingrijpen. En dat is vorig jaar niet met de uitbraak zelf, maar de bestrijding daarvan toch wel tamelijk effectief geweest. Ze stonden toch bijna een kwartaal later weer op de benen. Dus vorig jaar in 2020 was het tweede kwartaal liet al heel duidelijk herstel zien in China. En toen begon de ellende pas in de rest van de wereld. En ook voor de toepassing van maatregelen. Ja, het is een totalitaire, autoritaire overheid in ieder geval. En er wordt heel snel ingegrepen. Dus ze nemen geen risico.
Jij hebt hier eerder in dit programma al gezegd, in dit panel ook, die grote Chinese bedrijven, daar moet je wegwezen. Want dan kom je toch ook ergens de overheid tegen. Richt je op de categorie daaronder.
Ja. Midden en kleine, die wat meer onder de raden doorvliegen. Maar dat heeft ermee te maken. Kijk, er is ook nog zeg maar een strijd om de macht gaande. De grote Chinese techbedrijven, dat zijn databedrijven. En ze hebben daarmee de Chinese consument ook goed in de picture en zijn ook gedragsbeïnvloeders. En in China is eigenlijk maar 1 autoriteit die de wet voorschrijft. En dat is de Communistische Partij en eigenlijk daar afgeleid van de staat. En een andere autoriteit wordt niet geduld of moet in ieder geval binnen de lijntjes kleuren. En dus die Chinese grote techautoriteiten als Jack Ma van Alibaba een te grote mond opzet over het verouderde Chinese financiële systeem, dan grijpen de autoriteiten echt behoorlijk in.
We gaan naar een ander onderwerp.
Zaken doen. Thomas van Zeil.
Met het beleggerspanel. En dat bestaat uit Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund, en Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve Lemberger. Er is een groep beleggers, waaronder Blue Bay van Eck, T. Rowe Price, die met eigen regels komt voor groene obligaties en beleggingen. Het is volgens die groep namelijk te moeilijk om te controleren of overheden en ook bedrijven in opkomende markten groen zijn, of vooral zeggen groen te zijn. Dit is overigens niet een probleem dat exclusief speelt in opkomende markten. Het is ook in Europa een hot topic. Simon, Simon. Is het een goed idee dat er nu vanuit beleggers zelf een initiatief komt om daar regels voor op te stellen?
Nou, het is absoluut goed om hier regels voor op te stellen. Omdat ik me voor kan stellen dat bedrijven denken van wacht even, die groene obligaties die kosten een stuk minder rente. Dus waarom zou ik niet proberen wat green bonds uit te geven en op die manier mijn nieuwe investering te funden? Dan is het goed inderdaad voor beleggers dat er regels zijn en dat er ratings opgesteld worden. En dat je kan zien van nou, dit bedrijf is net iets groener dan een ander bedrijf. De vraag is een beetje wie moet dat doen? Moeten de fondsbeheerders, zoals je net noemt, dat doen? Of moeten eindbeleggers daar zelf naar kijken? Nou, dat laatste is lastig. Of moeten er misschien onafhankelijke ratingbureaus naar kijken die toch al kijken naar diezelfde obligaties als het gaat om de kredietwaardigheid? De rating agencies, de Standard Poor, Moody's, Fitch, dergelijke bedrijven.
In je antwoord verpakt, maak misschien, ik op dat jij daar een voorkeur voor hebt.
Misschien zouden die ook een green rating aan bonds kunnen toevoegen. Dus niet alleen een credit rating, maar een green rating. Zodat beleggers in één opslag kunnen zien hoe groen een bond obligatie daadwerkelijk is.
Maar het is goedkoper lenen, hè? Maar al die geldverstrekkers, zijn die nou ziende blind? Weten die niet ook stiekem wel dat veel projecten wat minder groen zijn dan ze op papier worden voorgesteld?
Ik denk dat ze het wel weten. Maar goed, de druk is groot van de achterban om groen te investeren. Als je bijvoorbeeld pensioenfonds bent, dan is het fijn om te kunnen zeggen dat je groene obligaties investeert. Dus de vraag naar groene obligaties is heel groot. En dan wordt er misschien af en toe een oogje.
Dus het zit dan aan beide kanten?
Ja, absoluut.
Wim?
Ja, nou, we hebben het hier over het fenomeen greenwashing, zeg maar. Dat bedrijven en beleggingsinstellingen zich en vermogensbeheerders ook groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Waar het artikel gisteren in het Financieel Dagblad bijvoorbeeld over ging, was bijvoorbeeld de databeschikbaarheid in emerging markets. En daar geldt het helemaal. Simon duidde daar ook op. Er zijn steeds meer rating agencies van die bedrijven die dat soort data ook aanleveren. Dit is gewoon ook weer een hele data-industrie. En wij worden daar eigenlijk iedere dag mee geconfronteerd met aanbiedingen enzovoort. En ook beleggingsfondsen, ook indexmandjes die steeds zich groener voordoen. Onze klanten die vragen voor een deel er ook wel naar. Maar dit is allemaal nog in ontwikkeling. In aanvulling op de financiële en de sociale jaarverslaggeving krijg je tegenwoordig ook klimaatrapportage. En vorige week hadden we het United Nations, het klimaatrapport, het nieuwe klimaatrapport. Er werden eigenlijk twee klimaatrapporten gepresenteerd, ook een financiële. Het is ook voor de financiële sector van groot belang dat we ook duidelijkheid hebben, helderheid over de data en over de definities. De Europese Commissie is daar al mee bezig.
Nou, maar niet zomaar eventjes. Die zijn er jarenlang mee bezig. En het gaat er nog steeds over. Het gaat over wat jullie volgens mij in vakken gewoon de taxonomie noemen. Ja, wat is nu groen en wat niet?
Ja.
En
ben je lichtgroen of donkergroen?
Dat gaan wij in dit panel eventjes niet oplossen. Wat meteen ook wel de complexiteit aangeeft van dit hele probleem. Ja. Want kernenergie bijvoorbeeld, vrij fundamenteel, maar er wordt totaal verschillend over gedacht.
In Frankrijk is het groen en in Duitsland is het vreselijk. Dus dat is,
precies, dus het hangt ook nog samen met de politieke inschatting. En de achterban en ook van stichtingen en verenigingen, die denkt wel eens wat verschillend over dit soort zaken.
Maar moet je niet oppassen dat je horendol wordt van alle certificaten, weer een setje nieuwe regels, deze keer vanuit vermogensbeheerders, vanuit beleggers, dan heb je nog Europese regelgeving, heb je misschien nog wel een taak die er weggelegd is.
Wij hebben daar een discussie over, Thomas, van wie het dan als scheidsrechter moet aanwijzen. En of je daar heel strak naar de lijntjes kan kijken als een VAR van was het buitenspel of niet. Kan je dat aan eigen getal ophangen? Of moet je kijken van wat is de impact over de loop van de tijd? Dat is wel een heel wezenlijke discussie. Wat de Europese Commissie en andere hoge autoriteiten willen bewerkstelligen is toch dat de economie verduurzaamt. En dat kan je ook bereiken door zeg maar goederen op de juiste manier te beprijzen. Dat zeg maar in de marktprijzen ook een klimaatcomponent, ook een duurzaamheidscomponent wordt meegenomen. En dat je bijvoorbeeld een fair prijs voor grondstoffen, of dat je hogere prijzen betaalt voor bijvoorbeeld grondstoffen waar een hoge uitstoot van emissies aan vastgeklonken is. Nou, kijk maar naar de olieprijs. Ja, maar de grootste beweging op de markt bij de olieprijs wordt niet uit milieuoverwegingen getekend, maar gewoon kwestie van vraag en aanbod. Omdat we vorig jaar een enorme vraaguitval hadden, ging die olieprijs omlaag. Dit jaar schiet de olieprijs eerst weer behoorlijk omhoog. Niet omdat we, het heeft eigenlijk weinig met vergroening te maken, maar gewoon met het gebruik. En het duurt nog jaren. We zullen echt nog 10, 20, 30 jaar afhankelijk zijn voor een flink deel van fossiele grondstoffen, voor gebruik ervan. Maar we moeten in deze wereld wel werken aan de verduurzaming. En daar moeten we ook nieuwe criteria voor vaststellen. En dat moet ook in die emerging markets gebeuren. En daar hebben de beleggers op aangedrongen. Dat dat ook in de juiste manier in de kostprijs en de financiering wordt verdisconteerd.
Terug naar waar die beleggers zich zorgen over maken. Namelijk het feit dat je ook je geld maar één keer kunt uitgeven. En dat er dus uiteindelijk misschien wel projecten zijn, echt duurzaam, die achter het net vissen, die niet aan financiering kunnen komen. Is dat een reëel scenario?
Dat zou zeker kunnen. Ik denk dat het belangrijk is. Daar is misschien een belangrijke rol voor de overheid weggelegd om te zorgen dat ook dat soort projecten financiering kunnen vinden. En volgens mij zijn er ook allerlei fondsen voor in Nederland die daarvoor zorgen. En op Europees niveau ook. Dus,
maar het gaat nu over die opkomende markten, waar het misschien toch net op een andere manier georganiseerd is.
Ja, dat klopt. Nou ja, daar moeten misschien instituties als de Wereldbank en dergelijke een rol spelen. Om te zorgen dat ook daar voldoende funding aanwezig is. Volgens mij doen ze dat ook.
Nou, het is voor een deel groene marketing natuurlijk. Maar goed, zeg maar, als de klimaatverandering plaatsvindt, dan heeft dat ook met risico's samen te maken. Klimaatverandering, dat zorgt voor grotere, zeg maar, uitslagen in weersomstandigheden, voor overstromingen enzovoort. Dat moeten we allemaal op een juiste manier gaan inschatten en gaan beprijzen ook. En daar moet eenduidigheid in de criteria komen. En de Europese Commissie, de VN, die werkt daar aan. En beleggers moeten daar toch wel rekening mee gaan houden.
Laten we tot slot gaan naar het misschien wel meest besproken bedrijf in dit panel afgelopen jaar, namelijk Wirecard, een van de grootste aandeelhouders van dat Duitse failliete bedrijf inmiddels. Wirecard begint een rechtszaak om een schadevergoeding te krijgen. Het gaat om Union of Union Investment, de op twee na grootste vermogensbeheerder in Duitsland. Ik ga jullie niet vragen om een korte samenvatting te geven van wat er allemaal aan de hand was bij Wirecard, maar bleek in ieder geval één groot luchtkasteel te zijn. Miljarden waren er niet, die er eerst op papier wel leken te zijn. En nu is er dus een grote aandeelhouder die zegt, ja, maar ik wil daarvoor gekozen.
Aandeelhouder, dat is heel goed gezegd, Thomas. Want een aandeelhouder die, zeg maar, nu een rechtszaak begint, normaal gesproken zijn de schuldeisers, de houders van obligatieleningen, van bankkredieten en zelfs de Belastingdienst, die staan vooraan in de rij van schuldeisers. Van ook wat er overblijft uit de boedel, wat de curator nog heeft te verdelen. Maar nu zegt de aandeelhouder, wij zijn zodanig onjuist voorgelicht dat wij eigenlijk ook een schuldeiser zijn in plaats van een aandeelhouder.
Die staat normaal gesproken helemaal achteraan.
De aandeelhouder staat normaal gesproken helemaal achteraan. En Wirecard was inderdaad groot. Het was een van de big stars in Duitsland, onderdeel van de DAX 30, de trots van technologisch Duitsland. Maar dat bleek onvoldoende gecontroleerd door de accountant en bleek inderdaad een luchtkasteel te zijn en is in onderdelen verkocht en er blijft heel weinig van over.
Maar het is dus met name zo revolutionair, Simon, omdat nu die aandeelhouder zegt, ik heb hier ook een positie in, ik wil mijn geld terug, ik wil ook schadeloos gesteld worden. Hoeveel kans van slagen heeft dat?
Ik ben geen specialist op Duits recht, maar volgens mij geldt in Duitsland ook de regel dat de aandeelhouder als laatste aan de beurt komt. Eerst de Belastingdienst, dan de andere schuldeisers, de obligatiehouders en dergelijke crediteuren. En als er dan heel lang daarna nog iets overblijft, dan misschien de aandeelhouders.
En er is niks over.
Er is helemaal niks over. Er is 600 miljoen is er ontvangen voor de bedrijfsonderdelen die nog te verkopen waren. En er is volgens mij een totale claim van 14 miljard. Dus het een staat in geen verhouding.
Maar je begint zo'n rechtszaak misschien ook om een precedent te kunnen scheppen voor de volgende keer.
Ja, misschien dat ze daar geld willen stoppen. Ik weet het niet.
Ja, je hebt echt nul fiducie in, begrijp ik.
Dit is kansloos.
Als casus is het interessant, maar ik denk toch, Wirecard, je kan al op YouTube er documentaires van zien. Maar we willen nog meer het insight verhaal. De topman is nog steeds zoek. En straks, ik denk wel dat we ooit Wirecard the movie gaan zien. Dan is het een interessante schandaal en boevenfilm waar toch wel wat valt te leren. Dat je echt de zaken eens een keer goed moet onderzoeken.
Ja, je kan ook zeggen, Union Investment heeft te lang gewacht met dit verkopen. Ja. We hebben het heel vaak over gehad inderdaad in het programma, of je die op die lage koers nu wel moest kopen of toch je verlies nemen. Nou, Union Invest heeft gewoon vergeten verlies te nemen. En ze zijn te lang blijven hangen. En ze zeggen dat dat is op basis van informatie van het bedrijf, ongetwijfeld.
Maar die volgorde waar je het net over had en waar Wim het ook over had, namelijk Belastingdienst, dan anderen, dan de aandeelhouder, eigenlijk helemaal achteraan als er zo goed als niks meer te verdelen is. Moet dat een keertje tegen het licht gehouden worden of hou dat lekker in stand? Het is goed zo.
Nou, aandeelhouders lopen, die krijgen ook het grootste deel van de winst als het goed gaat. Dus die moeten ook de verliezen dragen als het slecht gaat. Dus ja, dat lijkt mij de juiste volgorde. Je kan al gaat over de positie van de Belastingdienst discussiëren.
Ja.
maar de aandeelhouders staan als laatste, ja.
Ik ben ook geen specialist in Duits recht, maar internationaal is dit wel zeg maar de standaardverdeling in de verschillende landen en juridische regimes. Aandeelhouders zijn verschaffer van risicodragend kapitaal en delen in de opbrengsten, maar ook af en toe helaas in de verliezen.
Ja, en Union heeft hier dan zelf een verkeerde afweging gemaakt?
Ik denk dat het voor een deel ook, hè, zij zijn vermogensbeheerders, zij hebben ook weer klanten namens wie ze hebben belegd, dat het ook wel een beetje kwestie is van, we hadden het eerder over greenwashing, dat dit ook een beetje een soort schoonwassen van je straatje is. Van ik heb zelf als vermogensbeheerder onvoldoende onderzoek gedaan, maar ik werd verkeerd voorgelicht. Ja, ja. Daar kan je natuurlijk eindeloos over discussiëren.
Kan het niet beide het geval zijn? Ik denk dat je verkeerd bent voorgelicht zal ook ongetwijfeld aan de orde zijn.
Ja. Nee, dat is waar, maar dat betekent niet dat je het risico bij een ander kan tillen. Ja. Ja,
bovendien was de Financial Times...
Thomas, de Financial Times is er met onderzoeksjournalistiek al hier op dit dossier.
Even een lans breken voor de onderzoeksjournalistiek. Ja. Voor mensen in het algemeen. Tot slot nog even, want tussendoor werd ook bekend dat er een zeer kritisch rapport over de handel en wandel van EY in dit dossier toch niet openbaar hoeft te worden gemaakt. Gaan we, en Wim preludeerde al een klein beetje op de movie of de Netflix-serie, gaan we ooit achterhalen wat er nu precies door wie is gedaan of nagelaten, denk jij, Simon?
Daar zal vast veel tijd overheen gaan. Voordat iedereen daar open en vrij
uitgaat. We hebben ook nog de toezichthouder natuurlijk in Duitsland.
Ja, de toezichthouder die zal ook niet vrij uitgaan. Je kan zeggen, we zouden al veel eerder moeten zien. Dat
er zijn al parlementaire onderzoeken inderdaad. En die stellen ook terecht vragen over de rol van de accountants. En er heeft ook al aanpassing van wetgeving plaatsgevonden. En een van de kwesties is dat een bedrijf om de zoveel jaar het was zelfs in Duitsland nog om de 10 jaar, van accountant moet wisselen. En dat is een goede zaak, want nieuwe ogen zien nieuwe dingen. Ja.
Wim Zwanenburg was hier, beleggingsstratege van Stroeven Lemberger en Simon van Veen van het Sustainable Dividends Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
Graag gedaan.
Tot de volgende keer. Zometeen dan spreek ik met Peter Schoen van de Energiemaatschappij. De Nederlandse Energiemaatschappij die heeft hij verkocht. Een paar jaar geleden alweer, voor 300 miljoen. En nu begint hij vanuit België weer een nieuwe energiemaatschappij om in Nederland marktaandeel te veroveren. Zometeen meer.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.